interne keuken.
We moeten het eens hebben over Jules Ruhl.
Ik moet nu doen alsof ik moet vragen wie?
Jules Ruhl.
Maar ik weet, ik heb het op de site al gezien.
Ah, ja, ja, ja. Maar je had ook nog nooit... Ik had nog nooit.
Ik had nog nooit van Jules Ruhl gehoord. Nochtans is dat een man die een standbeeld heeft in Anderlecht.
Het merkwaardige aan dat standbeeld is dat het gefinancierd is destijds. In 1947 is het opgericht. Het is gefinancierd na een... Toen heette dat nog niet crowdfunding, maar het was een soort van crowdfunding.
Geldinzameling.
Er is een geldinzameling gebeurd. En de slachters van het slachthuis van Anderlecht, daar vlakbij, die hebben toen 1000 frank verzameld. En dat was toen heel veel geld.
Okay.
Dat is vooral merkwaardig, omdat die slachters daarmee een standbeeld hebben gefinancierd van een vegetariër en een dierenbeschermer. Okay. De soort Michel van den Bos.
Ja, ik zie hem nog niet meteen standbeeld.
Van de eeuwwisseling. De eeuwwisseling 19e eeuw, 20e eeuw. Ik ken Jules Ruhl omdat Lise Fouquet hier zit. En Lise Fouquet heeft daar een masterproef over geschreven. Vorig jaar. Ik had echt nog nooit van... Hoe komt het dat jij wel van Jules Ruhl zijn bestaan afwist?
Ja, ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord in mijn eerste 3 jaar dat ik geschiedenis heb gestudeerd. Maar dan zag ik eigenlijk in de, ja, wat bij ons noemt een masterproefbrochure. Dat is een bestand van 50 pagina's lang dat de professoren van de UGent en postdoctoraatstudenten samenstellen. Daar zag ik eigenlijk... instaan dat een historica, waar ik nog niet van had gehoord, Violette Boyard, dat die de casus van Jules Ruhl interessant vond. Ja. En dat ik dan had ik contact met haar opgenomen. Omdat dierenbescherming, daar ben ik al heel mijn leven eigenlijk geïnteresseerd in.
Ja,
ja. Dat is eigenlijk iets wat denk ik mensen van mij ook zouden zeggen van in het middelbaar. Dat was wel iets heel typerend van mij. Maar ik wist nooit dat je daar in geschiedenis verder kon doen, want ik had daar nog nooit van gehoord.
Dat je de geschiedenis van de dierenbescherming zou kunnen...
Ja, of geschiedenis van dierenrechten, geschiedenis van het vegetarisme, veganisme. Ik had daar nog nooit van gehoord. En dan had ik met haar contact opgenomen en had ze eigenlijk uitgelegd dat Jules Ruhl een heel belangrijk persoon was aan het begin van de 20e eeuw. Ja. Eigenlijk de belangrijkste dierenbeschermer.
De grondlegger van de dierenbescherming in België, zou je kunnen
inderdaad,
zeggen.
Inderdaad, dat was toen echt wel... Die had de naambekendheid van Michel van den Bos. Die was heel bekend, ook heel controversieel een beetje.
Mm-hmm.
Maar die heeft enorm veel gedaan voor het dierenbeschermingsbeleid.
En dus interessant voor een masterproef.
Ja, inderdaad.
Ik kan me moeilijk voorstellen dat de slachters van Anderlecht geld bij elkaar zouden zoeken voor een standbeeld van Michel van den Bos.
Ja, dat kan ik mij ook niet voorstellen.
Hoe komt het dat dat bij Jules Ruhl wel is gebeurd?
Ja. Dus we zitten eigenlijk aan het begin van de 20e eeuw. En slachthuizen zijn pas ontstaan tijdens de 19e eeuw. Daarvoor werd eigenlijk altijd op een soort van private basis geslacht bij mensen thuis.
Op de boerderij.
Op de boerderij, inderdaad. Maar dan vanwege de opkomst van de steden was slachthuizen iets voor hygiëne. Voor hygiënische redenen was dat veel beter, want in de steden slachten, dat was onhygiënisch.
Mm-hmm.
Maar in die slachthuizen zelf waren er nog niet echt verdovingsmiddelen aan het begin van de 20e eeuw. Er waren nog geen middelen voor pijnlozer te slachten die we vandaag kennen. Ook dat proces was helemaal nog niet goed. En we zitten ook in een periode waarin dat de arbeiders eigenlijk zelf nog niet veel rechten hadden. Dus die slachthuismedewerkers moesten vaak heel lange werkuren werken. En dat was vaak ook een heel intensief beroep waar ze zelf ook wonden soms bij opliepen. En ik vertel dat nu, want Jules Ruhl zelf ging zich enorm bezig gaan houden met die slachthuisproblematiek. Dat was iets wat hij heel belangrijk vond. Hij ging dus eigenlijk naar het slachthuis van Anderlecht gaan om die verdovingsmiddelen en middelen voor beter te slachten. Hij heeft daar zelf enorm veel opzoekwerk over gedaan en hij wou die eigenlijk laten implementeren in de slachthuizen. En door in die slachthuizen eigenlijk in contact te komen met die slachthuismedewerkers, zag hij dat die slachthuismedewerkers zelf enorm slecht behandeld werden.
Ja.
En dat ging hij eigenlijk een beetje combineren door ook het onrecht voor de dieren enerzijds aan te klagen, maar daarnaast het onrecht van die slachthuismedewerkers.
Ja. Hij zag er een oorzakelijk verband tussen. Hè? Dus die dieren werden wreed behandeld.
Ja, inderdaad.
Ook door die slachters.
Ja.
Maar hij begreep dat dat een soort van... hoe moet ik dat... Dat zijn misschien te moderne termen, maar het uitwerken van frustraties van die slachters die uitwerkten op die dieren.
Ja.
En dus de redenering was, als we de toestand van de arbeiders in die slachthuizen verbeteren, dan zal die wreedheid verdwijnen.
Ja, inderdaad. En we ook dat die slachthuismedewerkers een opleiding kregen, dat ze wisten hoe dat ze daar goed mee moesten omgaan met die dieren, want vaak kregen die slachthuismedewerkers ook niet echt een opleiding. En ja, dat is de reden waarom dat hij dat ook ging combineren, omdat hij eigenlijk alleen maar voordelen zag. Hij had een heel brede definitie van rechtvaardigheid. Hij vond dat rechtvaardigheid voor zowel de arbeiders als voor de dieren er moest komen. En dat kon voor hem perfect tegelijkertijd, want de rechtvaardigheid voor de slachters zou ook meteen leiden tot een betere behandeling van die dieren. Ja. Ja. Omdat dan de slachthuismedewerkers hadden dan langer rust, ze hadden minder werkuren, ze werden beter beschermd. En, ja.
Ja. We weten achteraf, maar dat is kennis achteraf, dat dat gelukt is, vandaar dat standbeeld. Ja. Maar ik kan het mij zo nog niet voorstellen, hoor. Zo'n 19e eeuws slachthuis, waar dan zo'n meneer binnenstapt, die zegt van het kan anders, het moet anders.
Ik kreeg ook wel tegenstand in het begin. Het duurde enorm lang. Dat staat ook in de rapporten dat het echt wel... Het was 2 jaar werk. Maar dat is ook iets heel karakteristiek aan Gilles Rul. Hij hield niet op. Like, dat was echt een man die niet ophield. Als hij geen antwoord kreeg op een brief, schreef hij de dag erna nog één, en de dag erna nog één, en de dag erna nog één. Dus ja, dat zorgde natuurlijk echt wel voor frustraties bij sommige mensen. Zeker bij die slachthuisdirecteurs. Maar bij die slachters zelf, na een tijdje, verliep dat contact beter en beter, omdat die ook zagen dat die dierenbeschermers daar niet waren om een beetje op hun vingers te tikken, laat ik het zo zeggen. Gilles Rul ging zelf meehelpen met die dieren te slachten.
Ah ja.
Hij ging dat echt zelf doen.
Dus de dierenbeschermer, de vegetariër, slachtte zelf.
Ja, inderdaad. En dat was ook uit een soort van pragmatisch denken. Van die dieren worden toch sowieso geslacht, dus beter dat ik het dan doe, dan dat ze het pijn lijden tijdens het slachten. Ja. En dus dat was voor hen ook een van de redenen om respect te hebben voor Gilles Rul. Want hij was zelf iemand van de bourgeoisie, heel rijk.
Ik wou een stapje terugzetten. Van, hoe kan hij het zich permitteren van daarmee bezig te zijn? Had hij een daytime job en was dit een soort van hobby? Of hoefde hij niet te werken voor zijn geld? Hoe zat dat
Een dierenbeschermer, dierenrechtenactivist was zijn fulltime job.
Dat levert geen loon op, hè? Dus daar moet je...
Nee, dat leverde geen loon op. Hij had eigenlijk gewoon zoveel geld omdat hij van een heel rijke familie kwam in Verviers, die in de wolindustrie bezig waren. Dat waren Duitse handelaars. Hij was zelf ook half Duits. En daardoor heeft hij heel veel geld gekregen. Zijn kapitaal werd geschat op 700.000 frank. Hij was enorm veel en hij heeft dat tijdens heel zijn leven allemaal opgedaan aan de dierenbescherming.
In iedere familie zit er wel zo'n rare die het familiekapitaal erdoor draait.
Hij was niet geliefd bij zijn familie.
Ah, nee?
Nee,
waar
inderdaad.
Waar blijkt dat?
Ook omdat dat geld enerzijds werd opgedaan en heeft zich ook bekeerd van het christendom naar een soort van vrijzinnige religie. En dat werd toen helemaal niet aanvaard.
Nee. Het mechanisme dat je daar net beschreef, dus de dieren beschermen door de omstandigheden waarin de slachters moeten werken te verbeteren, dat komt op een aantal andere maatschappelijke punten ook terug. Mm-hmm. Gilles Rul was ook belangrijk in de kinderbescherming.
Ja.
Vanuit een soort gelijkaardig mechanisme, hè?
Ja, inderdaad. We zien zo inderdaad teruggaande naar die hele brede definitie van rechtvaardigheid. Aan het begin van de 20e eeuw waren er heel veel sociale wetten die eigenlijk al geïmplementeerd werden. En de kinderbeschermingswet was er één van.
Leg je een verband tussen dierenbescherming en zo'n kinderbeschermingswet?
Hij zag het eigenlijk algemeen als de zwakste van de maatschappij beschermen. Want zowel kinderen als dieren konden eigenlijk, waren stille wezens die zich niet konden verzetten tegen een soort van onderdrukker. Dus als de ouders hun kinderen mishandelen, die kinderen kunnen niet uit die situatie gaan. En hij zag daar een gelijkenis in tussen als dieren thuis mishandeld werden, die dieren zelf konden ook niet echt verzet tonen. Dat was een soort van onderdrukking dat zowel kinderen als dieren meemaakten. En dat is waar hij zich tegen verzette, tegen alle vormen van eigenlijk onderdrukking.
Ja. Dus er was nog een aspect dat hem opviel, weet ik uit omdat ik uw studie heb gelezen, dat er bij kinderen toch een soort van fundamentele wreedheid bestaat. Kinderen trekken pootjes van vliegen uit.
Ja.
Dat doen niet.
Ja, dat was ook inderdaad een deel wat voor hem heel belangrijk was, is om kinderen respect voor dieren aan te leren, al op zeer jonge leeftijd. Omdat kinderen van nature een soort van wreedheid zouden kunnen vertonen op jonge leeftijd. En dan was het heel belangrijk om op die jonge leeftijd aan te leren dat goed moet zijn voor kinderen, goed moet zijn voor dieren. En je ziet dat ook wel een beetje gelukt is, hè? Zo, al die tekenfilmpjes dat er de dag van vandaag zijn over diertjes. Dat is echt volledig in de maatschappij geraakt om goed te zijn voor dieren. En dat is echt wel een kernwaarde van de maatschappij geworden.
Maar dat is toch raar, hè? Dat hij de eerste was, of een van de eerste die bedacht heeft, misschien moeten we lief zijn voor de dieren.
Ja, hij was niet de eerste. Er waren al zeker mensen in de 19e eeuw die dat deden. Dat was ook een heel transnationaal proces eigenlijk. Engeland was daar een voortrekker van, Duitsland. Maar hij was wel de eerste die dat op zo'n grote schaal ging doen in België. Die echt een fulltime dierenbeschermer, laat ik het zeggen, zo ging zijn. En op al die actieterreinen, gelijk. Hij was ook de eerste die asielen stichtte. Hij was de eerste die zich ging bezighouden met de zwerfhondenproblematiek van België.
Ja, ja, ja. Ik wil nog even naar die kinderen. Er was nog een aspect, dat slachten. Hè?
Ja.
Je vertelde, vroeger gebeurde dat op de boerderij.
Ja.
Toen kwamen er slachthuizen. Dan werd er nog geslacht in het open zicht. Kinderen zagen dat gebeuren en dat vond Jules Rule verschrikkelijk.
Ja, inderdaad. Omdat hij dacht dat als kinderen op heel jonge leeftijd dieren zomaar geslacht zien worden, dat dat een soort van interne wreedheid bij die kinderen zou veroorzaken. En die zo een normalisatie van bloed, een normalisatie van geweld. En hij dacht ook van later, als die kinderen dan opgroeien, gaan dat jeugddelinquenten of zo worden, of criminelen zelf, omdat die een soort van algemene verheerlijking hebben van geweld.
Vreedheid leidt tot vreedheid.
Dat was inderdaad.
Ja, ik heb thuis
deze
kippen zien slachten en zie mij, ik ben in de media journalist geworden.
Ja. Goed, dus dieren, arbeiders, kinderen, vrouwen.
Ja, inderdaad.
Jules Rule, je suis un féministe.
Inderdaad, ja. Ongeveer 40 jaar, denk ik, voor de vrouwen het algemeen stemrecht in België verkregen, was Jules Rule iemand die zich echt ging inzetten voor het feminisme. En dat was eigenlijk ook omdat hij continu in contact kwam met vrouwen tijdens zijn activisme.
Zo?
Dus heel veel vrouwen aan het einde van de 19e eeuw waren enorm betrokken in die dierenbeschermingsbeweging. Omdat dat ook iets dat typisch vrouwelijk werd gezien. Ik denk dat dat vandaag nog steeds een beetje het geval is. Liefde voor dieren werd een beetje gelijkgesteld met de positieve emotie van de vrouw.
Dat is iets schattig. Dat is wat vrouwen doen, dat idee.
Ja.
Als je rationeel bent als een man, trek je daar niks van aan.
Ja, dat was ook een beetje.
Serieus?
Dat was een beetje de vergelijking dat Jules Rule ging maken. Hij was zelf een man, maar hij ging zelf zeggen van ja, de mannen die ik spreek zijn veel egoïstischer dan de vrouwen. De vrouwen willen mij wel aanhoren over dierenbescherming, omdat zij zelf ook vaak de dieren verzorgden thuis. Huisdieren waren toen enorm aan het opkomen. En dat is ook waarom dat Jules Rule ook feminist ging zijn en zich zo ging profileren. Omdat hij dacht, als vrouwen ministers kunnen worden, als vrouwen in die raden kunnen zitten, die gemeenteraden, dan gaat dierenbescherming eindelijk doordringen. Want vrouwen geven wel om de dieren.
Ja, dat idee. Als je vrouwen politieke rechten geeft, dan gaan ze een ander soort politiek voeren.
Ja, hij merkte dat ook. Hè. De gezagsdragers waren per definitie mannen. Hij schrijft daar brieven naar.
Die antwoorden niet.
Die antwoorden niet, of die antwoorden negatief.
Ja.
Dus mannen associeerden hij met een nee en vrouwen die zaten mee actie te voeren.
Ja, inderdaad. En hij kwam dan ook enorm veel in contact met vrouwen die zich echt ook gingen profileren in hoge posities. En dat waren voornamelijk activismeposities, want vrouwen konden niet echt naar hoge posities streven op die moment. Maar activisme voeren, dus feminist zijn, was eigenlijk een van de grootste dingen dat je kon doen om dat te trekken.
Ja. En je kon aan goede werken doen, aan liefdadigheid en zo, of je kon aan activisme doen, bijvoorbeeld voor de dieren.
Ja, inderdaad. Ja.
Dat is toch een beetje een politieke agenda dan. Hè? Ik zou denken dat die voor de vrouwen komt, omdat die ook onderdrukt werden toen.
Ja, dat was misschien ook wel zo. Ja.
Inderdaad, Sven, dat is een bedenking die ik ook heb gemaakt. Zo van, die dierenrechten stonden centraal. En die arbeidersrechten en die kinderrechten en die vrouwenrechten, die waren een middel om die dierenrechten te verwezenlijken. Terwijl je zou denken dat die op de eerste plaats komen. Dat je,
ja, maar...
Dat waarde was ook... op zich is arbeidersrechten, kinderrechten, vrouwenrechten.
Ja, er waren ook wel al heel veel mensen bezig met dat soort problematieken. Met dierenrechtenproblematieken waren eigenlijk nog heel weinig mensen bezig. En dat is waarom Jules zich echt zo ging profileren. Maar juist zoveel mogelijk connecties ging onderhouden met... arbeidersbewegingen, met kinderbeschermingsbewegingen, om dat een beetje in die strijd mee te proberen integreren.
De socialisten bestonden al, de suffragettes bestonden al.
Inderdaad.
Maar er was niemand die voor de dieren
opkwam. Ja, inderdaad, zeker in België niet.
Ja. Hij was er wel zich heel sterk van bewust dat die... Hoe moet ik dat nu zeggen? De vrouwen werden weggezet door die mannelijke samenleving als sentimenteel en als negatief.
Ja.
Flauw, geen rekening mee houden. Jules Rulle spreekt dat niet tegen, die sentimentaliteit
nee,
van de vrouwen. Hè?
Hij ging eigenlijk, dat is weer een beetje op hetzelfde terugkomende.
Hij overstijgt die 19e-eeuwse tegenstelling tussen sentimentele vrouwen en rationele mannen. Hij overstijgt die niet. Hij blijft in die logica zitten.
Nee, het is toch geen bronnen... Ik heb nu natuurlijk ook de bronnen geconciteerd die specifiek gingen over dierenbescherming en niet... al van zijn bronnen dat hij mogelijk geschreven heeft.
Ah, ja.
Maar hij ging inderdaad een beetje diezelfde tegenstelling een beetje behouden van vrouwen zijn sentimenteel, maar hij ging daar echt wel een positieve waarde aan toekennen. Want het is goed dat vrouwen sentimenteel zijn, want zij vertonen medelijden tegenover de zwakste wezens van onze maatschappij, tegenover kinderen, tegenover dieren. Ja. En terwijl mannen eerder rationeel dan waren...
Vreed, hardvochtig, egoïstisch.
Ja. Maar hij moet toch ook beseft hebben dat hij die mannelijke rationele politici, om binnen de tweedeling te blijven, niet gaat overtuigen met die vrouwelijke sentimentaliteit die hij dan wel positief vindt, maar die mannelijke gezagsdragers niet positief
maar
vindt.
Hij was ook... Hij ging eigenlijk beide proberen integreren. Want Jules Rulle was zelf ook heel rationeel. Hij ging dus ook echt wel proberen die mannelijke ministers... Hij was eigenlijk op heel veel velden actief. En hij ging die mannelijke ministers proberen overtuigen van de dierenbeschermingszaak door juist die rationele redenen voor dierenbescherming aan te halen.
Ah, ja.
Door te zeggen, het is goed voor de hygiëne om die slachthuizen zo te renoveren. Dat is een argument dat hij vaak ging aanhalen. Het is goed voor de moraliteit. Zie, de kinderen gaan later als goede mensen opgroeien, als dierenbescherming geïntegreerd wordt in de maatschappij. Dat soort zaken gingen echt benadrukken dan tegenover gezagshebbers.
Ja, ja, hij schreef dat ook. Hè. Er was een tijdschrift van zijn organisatie. Hij schreef daar ook in hè, dat ze moesten opletten voor sentimentaliteit.
Ja, inderdaad. Omdat dat het een van de grote verwijten was tegenover de dierenbeschermers en dierenrechtenactivisten. Van, die zijn veel te sentimenteel, die geven te veel om dieren. Waar ga je zelf beginnen opkomen voor een soort van dierenbescherming of dierenrechten als er nog niet eens algemene mensenrechten zijn?
Mm-hmm.
En dus dat werd zij werden vaak verweten om echt zo overdreven te zijn. En ja, ik denk dat dat nog een beetje een trend is die zich vandaag ook wel nog voortzet. Dat is ook een verwijt dat vandaag nog vegetariërs, veganisten, dierenbeschermers geslingerd krijgen naar hen. Dus.
Ja, klopt. Ja. Zijn er lessen voor activisten vandaag, denk je? Zoals dat in plaats van met vermalend vingertje zeggen, dat doe je niet, ja, gaat hij mee slachten? Is dat iets...
Of dat activisten vandaag dat doen?
Ja, of dat er lessen uit te trekken zijn voor activisten vandaag.
Ik vind van wel. Dat is ook een van de lessen dat ik getrokken heb uit Jules Rulle. Zijn activisme is dat hij juist niet verwijtend ging zijn tegenover veel groepen zoals die slachters, maar juist proberen daar een vriendschappelijke band mee op te bouwen en zo die common ground proberen vinden.
Ja, dat is wel iets wat helemaal anders is dan wat er nu gebeurt in de slachthuizen van Anderlecht, waar filmpjes worden gemaakt van de...
Ja, nu is het heel veel meer polariserend.
Ja.
Ik maakte ook de vergelijking met Michel van den Bos, die in begin de jaren 2000 aangevallen is geweest in Anderlecht op een van de veemarkten door 3 veehandelaars.
Ja, maar de tip zou dus zijn, Michel, ga zelf slachten in Anderlecht. Je maakt je sympathie. Ja. Ik begrijp dat die Jules een standbeeld heeft gekregen. Ik vind hem echt als... Je klinkt ook alsof je hem persoonlijk gekend hebt. Hè? Maar waar is het misgegaan? Waarom kennen we hem niet meer?
Het is hoewel dierenbescherming, dat is nog steeds niet echt doorgedrongen in de maatschappij vandaag.
Dierenbescherming?
Jawel, dieren,
kom maar.
Ik leg mij een beetje verkeerd uit. Maar we geven nog niet lang om de geschiedenis van dieren of de geschiedenis van dierenbescherming. Dat is eigenlijk pas een trend die zich bij historici in de jaren 1980 is beginnen ontwikkelen. En in België is die trend een beetje afwezig gebleven. Historici zijn ook meer...
Wie bestudeert er nu dieren?
Ja, een beetje dat. Historici zijn meer met andere dingen bezig. Met politieke geschiedenis, sociale geschiedenis, dierengeschiedenis. En ja, dier-mensgeschiedenis een beetje is iets heel nieuw. En ik denk dat ook een beetje te wijten is aan de opkomst juist van vegetarisme, veganisme, dat veel meer gestandardiseerd een beetje aan het geraken is.
Ja. Nog even iets over het vegetarisme van Jules Rühl.
Ja.
Daar hebben we nog niks over gezegd. Waren alle dierenbeschermers, waren die vrouwen die hem die meegingen in zijn strijd, waren dat allemaal vegetariërs?
Nee, dat was niet het geval. Dat waren ook een beetje twee aparte bewegingen. De vegetariërsbeweging was er toen ook al. En die dierenbeschermingsbeweging was er eigenlijk een beetje apart van. Ik weet niet... In hoeveel, ik kan geen cijfers zeggen hoeveel vegetariërs er waren, maar Jules Rühl was er eigenlijk wel een beetje een apart geval in, ook op dat vlak.
Ik vond het wel grappig, ik begrijp dat ook strategisch was, dat hij bij zichzelf dacht, laat ik maar zwijgen over dat vegetarisme, want dat gaat mensen afschrikken.
Ja,
en dan,
inderdaad, tijdens zijn activisme gingen daar inderdaad niet te veel over rappen, over dat vegetarisme, ook omdat het... Ja, nog zoiets gevoelig is.
Ja, omgekeerd kan ik mij ook voorstellen dat je moeilijk kan voor dierenrechten opkomen en tegelijk biefstuk eten. Vandaag klinkt dat als...
Ja, vandaag klinkt dat inderdaad contradictorisch.
Problematisch.
Maar het dierenleed 120 jaar geleden was ook zoveel erger dan wij ons vandaag nog kunnen voorstellen. Dieren werden op ook andere manieren gebruikt. Dus als er nog niet eens de basis, als die er nog niet eens is, dan ga je ook niet... beginnen pleiten voor het stoppen met eten van vlees. Voor hun waren er manieren om dieren op een pijnloze manier te slachten, maar dat moest eerst gebeuren.
Ja, gelukkig moet je in de wei.
De industriële veehouderij bestond toch niet? En dat is vandaag de dag het ergste wat dieren kan worden aangedaan.
Ja, dat wordt een beetje vandaag de dag zo gezien, maar is dat eigenlijk zo? Want uiteindelijk worden die al geslacht zoveel jaren... En die worden,
duizenden jaren,
ja, al duizenden jaren. En die industrialisatie is er een beetje gekomen ook door dat automatiserend proces. Maar tegelijkertijd was er ook wel aandacht voor verdoofd slachten. Dus ja, het is een heel ethische kwestie.
Ja, en wat het probleem bij die veeteelt vandaag is dat dieren worden beschouwd als een handelsproduct. Hè, als een soort van...
Maar dat was vroeger ook zo, hoor.
Ja, precies. Ja. Ik wou het zeggen. Maar niet in de veeteelt, maar er waren geen auto's, er waren geen motoren. Er waren trekdieren.
Ja,
daar hebben we het nog niet over gehad.
Nee.
Die een verschrikkelijk leven leiden.
Ja,
dat
enorm.
Was toen een vergelijkbaar probleem, denk ik.
Ja, België was... Dat is zeker een van de schaamtes van België. Dat was ook heel internationaal. Gingen Engeland en Duitsland zich daarmee gaan bezighouden hier in België.
Was dat een Belgisch probleem?
Trekhonden vooral. Trekhonden zijn pas afgeschaft in België in 1955.
Terwijl... in 1955?
Ja, inderdaad. En dus ja...
Dat heeft Geert van Nistendaal nog meegemaakt.
Als nee, ik weet het. Trekhonden van Nel. Boeren vooral.
Ja.
Er waren dus, je moet nu geen honden voor karren met hooi beladen voorstellen, maar voor kleine karretjes.
Ja. Ja, maar vroeger waren dat ook heel grote karren. Dan moesten kleine honden verplicht heel grote karren gaan voortrekken. En vaak met inspanmateriaal dat voor heel veel last zorgde. Die dieren kregen zelf in de 19e eeuw weinig drinken, waren heel mager.
En zeg maar, is dat voor zo'n
hond? Ik heb toch wel boeren gekend, toen ik een kleine jongen was. Ja? Dat wil zeggen, nu spreekt opa natuurlijk. Die zeer gehecht waren aan hun trekpaard.
Ja, dat is waar.
Ja.
Aan hun 11 koeien, aan die paar varkens in het varkenshok.
Ja.
En die alle omstandigheden in acht genomen eigenlijk behoorlijk goed behandelden.
Ja.
Goed eten gaven, op tijd te drinken.
Ja.
Nakeken of er niets aan hun pootjes was of zo.
Maar dan duikt het probleem van het alcoholisme op.
Ja.
Waar Jules Rühl ook wat over te zeggen had.
Inderdaad, ja. Vooral zo trekhonden en trekpaarden werden voornamelijk aan het begin van de 20e eeuw gebruikt door arbeiders ook, door voermannen die dat voor hun werk deden. En weer al kadert dat zich in die brede arbeidersproblematiek. Jules Rühl zag dat eigenlijk alcoholisme een van de problemen was van de arbeiders, waardoor zij hun dieren gingen mishandelen. zo ja, dus een beetje zo de typische arbeider, zo werd hij voorgesteld, die na zijn lange werkuren op café zat, alcohol moest drinken, om een beetje zijn eigen zorgen te vergeten ook, om zijn eigen zorgen van die onderdrukking te vergeten. En zo, door die alcohol, ging hij ook meer neigingen tot geweld tonen.
Tegenover die dieren.
Tegen dieren, ja. Het is echt zo'n heel onderliggende problematiek van heel veel problemen in de maatschappij die een beetje tegelijkertijd moesten opgelost
worden. Daar zat hij op één spoor met de socialisten van die tijd.
Van de Velde, de wet van de Velde, ja.
Kerk, kroeg, kapitaal, dat waren de grote vijanden van de arbeider.
Ja, inderdaad. Daar zat hij ook een beetje in die groeperingen.
En Van der Velden heeft dan het schenken van jenever in cafés verboden. Ja. Dus een grote socialist van de velden.
En dat kwam niet alleen de alcoholisten goed, maar ook de dieren.
Ja.
De trekdieren.
Ik vind Jules Rul 5 standbeelden. Ja. Voor al die aspecten.
Wacht, we hebben nog een minuut naar zijn dood. Hè, want hij is gestorven.
Ah ja, toch.
En dat is toch nog een beetje een verhaal, die dood van...
Ja, hij is dus eigenlijk gestorven tijdens zijn activisme. Op elke zondag ging hij eigenlijk naar het treinstation gaan om te kijken of dat de honden op correcte manier getransporteerd werden naar Parijs. Want er waren toen ook handel in dieren. En hij ging dat zelf gaan controleren. En hij is dan eigenlijk gestorven doordat hij overreden is geweest door een auto. Dan hebben ze hem in een soort van loods gesleept om hem even te doen laten bekomen. En in die loods is hij eigenlijk een soort van longontsteking opgelopen. En daardoor is hij 2 dagen later overleden. Dan was het een heel grote zoektocht na zijn dood naar zijn testament. Dat uiteindelijk gelukkig nog gevonden is. En dat is ook de reden waarom dat vandaag nog al die dierenasielen nog bestaan.
Want hij heeft al zijn heel zijn vermogen aan veewijde, de dierenbeschermingsorganisatie.
En dat vermogen zat toen voornamelijk in dierenasielen, in gronden die hij had opgekocht doorheen zijn leven. Ja.
En er staat dus een standbeeld in het Astridpark in Anderlecht, vlakbij het slachthuis, gefinancierd door de slachters zelf. Interne keuken.